Beste Palieters, welkom bij een nieuwe aflevering van De Sportvriend. We zijn ongeveer 1/4 ver in de Challenger Pro League tijd om eens terug te kijken, terug te blikken op de voorbije 9 speeldagen en misschien ook al eens een klein beetje verder te kijken naar het seizoen 25-26. Rodrigo Visser, dat doen we uiteraard met u erbij. Maar we hebben nog een gast over ons die gepokt en gemazeld is in de CPL Challenger Pro League.
Absoluut. We hadden denk ik een beetje het idee van in onze brainstorms van ja, wie gaan we uitnodigen, wie gaan we als kenner afvaardigen. En dan kwamen we al heel snel bij onze gast terecht. Het is iemand waarvan iedereen nu, denk ik, de volumeknop omhoog zal draaien en zal zeggen van die stem herken ik. Het is eigenlijk een beetje de stem van de reeks. Jeroen Robbe, Jeroen, welkom.
Dag Rodrigo, dag Koba.
Je hoort het, dames en heren. De stem van de wedstrijd. De trouwe commentator gaat al jaren mee. Zelfs nog de Ex-Ski League.
Inderdaad, ik doe dit al 20 jaar, denk ik. En tweede klasse is erbij gekomen met inderdaad de komst van Ex-Ski. Ik weet niet meer precies wanneer het was, maar daar ben ik...
Rond 2008, vermoed ik.
Ja,
zoiets.
Zoiets, toen
dat wij in tweede klasse speelden.
Klopt.
Toen dat SCV kampioen werd in, denk ik, 08-09.
Ja.
En wij het seizoen erop was live te volgen bij Ex-Ski.
Ja, inderdaad. Die wedstrijden, ik herinner mij de strijd met Eupen nog in die periode. Tussen Liers en Eupen. Ik herinner mij natuurlijk de ploeg min of meer. Hè, van Liers was een prachtige ploeg. Het kon niet op in die periode. Heel veel plezier beleefd toen, ook met het duo Kavens-Radzinski, zeker?
Ja, absoluut. Ja, die maakte doelpunten bij de vleten.
En het was een schitterend duo. Vonden elkaar blindelings. Twee gasten die zich echt nog amuseerden in de herfst van hun carrière. Dat was echt heel leuk om
naar te komen. Het was ook een rare periode zo, met Ex-Ski. Ik dacht dat eigenlijk altijd zo'n een winkel was in gezonde producten. Ja. Daar hoort je ook gewoon niks meer van.
Nee, van die Ex-Ski's met een K, wel. Ja. Hè, die zijn er in elke stad.
Dat zijn inderdaad
denk ik,
nog de betere foodstores, maar de met
de Ex-Ski met een Q, die is gewoon verdwenen. Ja, ik weet niet.
Faillissement, hè. Ja. Dus dat is minder gezond qua cijfers. Maar ja, die zijn over kop gegaan, want dat was via... was dat die AD-studio's die Ex-Ski hadden opgericht?
Dat was hier niet zo ver vandaan.
Alphacam was dat toen.
Ja, Alphacam, dat was het. En dan is die tweede klasse overgenomen door Proximus, als ik mij goed herinner. Heeft Proximus. En dan ben ik commentaar beginnen leveren bij Proximus voor de tweede klasse wedstrijden.
Want hoe rolde je daar eigenlijk in? Deed je al uiteraard werk in de pers? Of?
Ah, wel, ik zeg het, ik doe dit 20 jaar, dus ik ben begonnen als commentator bij Proximus. Toen er werd begonnen met tweede klasse wedstrijden, ben ik daarop gesprongen en heb ik daar zo'n beetje mijn reeks van gemaakt. Ik ben altijd iemand geweest die, nog altijd trouwens, die bij... op het einde van het weekend toch vooral eerst gaat kijken naar de lagere reeksen. Dus ik hou van het lower league voetbal.
Echt een voetbalromanticus nog?
Heel erg, ja. Dat moet ik wel zeggen. Ik ben een romanticus. En in die zin kom ik natuurlijk ook heel graag naar Lierse, omdat je hier echt voetbalcultuur proeft en beleeft. Als commentator voel je dat verschil wel met heel veel andere clubs. En dit is een club met een identiteit, met een geschiedenis, met een cultuur. En dat vind ik geweldig. Op weg naar hier... ik kom dan van Brussel meestal. En dan rij ik via Duffel. En stop ik bij een schitterende frituur altijd. Een ongelooflijk goede frituur. Frituur Luc in Duffel.
Frituur Luc. Geweldige shout-out voor Frituur Luc in Duffel.
Dat is een heel hoog niveau qua frituur.
Wat is daar de bestelling? Een kleintje met stoofvleessaus, mayonaise?
Nee, bij mij is het gewoon friet met zout en tartaar. En dan rij ik hier...
Langs de vaart, langs de neten, naar het stadion.
Ja, Café Waregem kom ik ook altijd tegen. En dan is het hier aankomen. En nu wil ik niet te romantisch beginnen doen, maar als ik hier dan het veld opstap, dan kijk ik toch wel altijd een volle minuut naar die prachtige tribune. Die ik echt wel heel mooi vind. De berg eigenlijk. Dat vind ik een schitterende tribune. Dus ik hou heel erg van dat soort voetbalnostalgie en voetbalcultuur. Dat is voor mij heel belangrijk.
Het is hier ook, denk ik, no-nonsense. Het is hier minder machinaal als dat je zou ontvangen worden, denk ik, in eerste klasse. Ja, het contact met de mensen is hier ook wel gewoon...
Voilà. In eerste klasse komt er veel meer gedoe bij kijken. Is het allemaal omslachtiger. En de contacten zijn veel directer in tweede klasse. Dat is normaal ook, natuurlijk.
Hoe jammer is het dat jullie nu als commentator niet meer... in de stadia's komen.
Inderdaad, dat is iets nieuws sinds dit seizoen. Je zal het als kijker ongetwijfeld gemerkt hebben. Wordt er op een goedkopere manier gewerkt, een veel goedkopere manier. Dat betekent dat wij als commentatoren niet meer ter plaatse gaan, niet meer in het stadion commentaar geven, maar in een studio in Brussel, in de bezemkast noemen ze dat in Nederland. Dus dat zijn... heel kleine hokjes met één televisiescherm. En daar commentariëren wij de wedstrijden die in beeld worden gebracht door twee camera's. Dus dat is echt wel een heel andere manier, een totaal andere ervaring als commentator, die natuurlijk ook zijn voordelen heeft. Omdat ik woon in Brussel, dus voor mij is het... vlakbij, dus het heeft natuurlijk wel zijn voordelen. Maar veel van de charme verdwijnt natuurlijk ook. En het is natuurlijk ook een stuk moeilijker, vind ik, om commentaar te geven, omdat je veel minder ziet natuurlijk op zo'n scherm.
Maar is dat nu zo'n geweldige besparing dat de rit naar Lier er niet meer af kan? Ik kan me voorstellen, in de Tour de France blijft Calle van Nieuwkerke en José de Kouwer of Renaud Schotten nu ook al in Brussel zitten, wat echt heel triestig is. Ik zou echt met plezier willen bijleggen om die gasten in de tourcircus te laten deelnemen. En eigenlijk voor jullie ook als commentatoren is het ook bijna een must om in het stadion te zijn, om dingen te proeven, te zien, te beleven en in de plaats dan eigenlijk in een bezemhok dan te
zitten. Pas op, de Jeroen is een dure vogel.
Ja, we betalen ook ons blauw om hier te hebben. Dat trouwens helemaal, denk ik toch. Ja, fantastisch bedenkt, dat al sowieso. Maar dat is toch jammer.
Het is, zoals ik zeg, het is iets totaal anders. En ik ken de businessplannen nu ook niet, maar ik mag aannemen dat het een stuk goedkoper werken is met twee camera's en dat je ook niet met een geluidstechnicus moet zitten. Dus het is niet de verplaatsing die de kost is, helemaal niet, denk ik. Het is wel de manier van werken die een stuk goedkoper is vanuit de studio.
Het is wel verbeterd, want ik kan me de eerste wedstrijd hier thuis tegen Beveren herinneren. Ja, dat waren Wit-Russische toestanden eigenlijk.
Ik heb die beelden ook gezien. Daar is sindsdien serieus wat verbeterd. Want toen ging het om camera's... Die al overal in de stadion staan. Dus dat zijn onbemande kamers.
Tactical cams onze coaches gebruiken voor het analyseren. Maar die zijn niet bedoeld om wedstrijden live te streamen.
Dus daar heeft DAZN echt wel een inspanning geleverd om al die wedstrijden toch in beeld te brengen met twee bemande camera's. Ja.
Ja, ik moet zeggen, nu kan je wel de wedstrijd volgen, gewoon, wat handig is. En de commentatoren hebben soms een klein beetje het mis, maar dat komt inderdaad omdat je kan het gewoon minder goed zien. En er is ook af en toe een herhaling te weinig of gewoon geen.
En dat is heel frustrerend vaak. Absoluut, soms zie je het gewoon niet en dat is super frustrerend.
Dus alle begrip voor de commentatoren die af en toe eens een keer een naam verkeerd zeggen, want je kan het gewoon niet herbekijken, je kan het niet, je hebt het niet in real life gezien.
En jammer dat ook alles met de app is, de charme van gewoon te zappen en liefst
pas
te zien.
Op, dat doe ik nu wel, eerlijk gezegd. Als ik eens op een zaterdagavond tweede klasse voetbal wil zien en er zijn een paar verschillende matchen, dan zap ik wel via de app. Is ook wel te doen van de ene wedstrijd naar de andere.
Ja, het is allemaal niet... We kunnen dat zo afkraken totdat het helemaal begrond ligt, maar het is ook niet echt zo brak als vanaf dat je gewoon een abonnement hebt en het staat op je smart TV bijvoorbeeld en je kan gewoon wel rustig naar voetbal kijken, werkt het eigenlijk prima. Is het nu gewoon... niet ideaal door maar twee camera's te hebben, commentatoren niet in het stadion. Dat klopt, als een bus. Maar is nu heel de app voor de vuilbak? Dat denk ik nu niet. Maar,
Ik denk het ook niet. Het is, het is anders dan hoe het afgelopen weekend was er natuurlijk Club Brugge Union. Dat is op een totaal andere manier in beeld gebracht. Je kan dat niet vergelijken met een wedstrijd in de Challenger Pro League. Het is compleet anders.
Over wedstrijden gesproken in de Challenger Pro League. Ja, je doet af en toe ook wat 1A-wedstrijden, heb ik gezien. Maar ja, volg het tweede klasse voetbal 1B nog altijd
natuurlijk,
actief?
Natuurlijk, dat is mijn reeks eigenlijk. Hè. Mm. Dus ik heb mij daarin... Ik heb me daarop gestort al jaren geleden en ik ben ik hou van die reeks. Ik weet ook niet hoe het komt. Het heeft waarschijnlijk te maken met de passie voor het lagere reekse voetbal. Maar ook wat ook wel meespeelt is, denk ik, het is een reeks die vaak vergeten en verguisd wordt. En dat maakt het journalistiek wel interessant, vind ik.
Ja, het niveau is wel gewoon ook aan het stijgen. Ik heb het gevoel dat... Ja, wel gewoon echt goede ploegen in zitten.
Ja, ik denk het algemeen niveau, gemiddeld, is er denk ik ook zeker niet op achteruit gegaan. Maar het is wel, aan de andere kant, merk je ook dat er geen ploeg meer bij zit, zoals Union een aantal jaar geleden, of KV Mechelen, of Westerlo, die in de jaren dat zij de promotie hebben afgedwongen, altijd wel een extreem sterke ploeg hadden.
Hallucinant dat in de Burgess nu nog altijd speelt. Champions League speelde vier jaar geleden hier gewoon op het Lisp, in covid-tijd, kan ik me herinneren.
Inderdaad.
Dus dat is waanzinnig.
Maar toen had je ook niet de indruk dat die dat gingen doen. Hè? Dus je kan wel zeggen, die waren inderdaad goed en beter. Maar vorig jaar zat hij ook in feite met Zoete Waregem, RWD Molenbeek, dat toch wel, toenmalig Molenbeek, nog wel echt een heel goede ploeg was. Er wordt misschien wat blind gestart, omdat ze het gewoon zo goed doen in 1A. Ik kan me herinneren, we hebben hier thuis Westerlo geklopt met 1-0, denk ik. Dat was wel een lichte hold-up. Maar je hebt die wel geklopt, hè, de kampioen. Dus het was niet onmogelijk. Dus ja, nu vindt SK Beveren, ik moet zeggen, dat ik eerst wat dacht, oké, ze spelen tegen mindere tegenstanders, dus vandaar de zegenreeks.
Het Beveren van dit moment maakt enorme indruk op mij. Ik heb... die basis van het huidige Beveren is gelegd vorig jaar bij de winterstop. Hè. Toen er een aantal spelers bij zijn gekomen.
De schrijver Abraham
Mertens. Jongens van Deinze, inderdaad. Toen, ik herinner mij, dat was dan begin 2025, zag ik Beveren aan het werk, al die ervaring. En ik dacht, wat is dat hier? Dat was echt... enorm indrukwekkend. En het verschil met de andere teams in de Challenger Pro League vond ik heel groot.
Goeie coach ook, heb ik het gevoel.
Inderdaad, Marin Kredijk. En die zijn gewoon op dat elan blijven doorgaan. Hebben dit seizoen zelfs nog heel gericht zich versterkt. Dus Beveren, dat is echt een ongelooflijke machine. Ik heb ze het afgelopen weekend becommentarieerd in de wedstrijd tegen Kortrijk. En ook daar... weliswaar heel veel geluk gehad in die wedstrijd, maar ook daar zie je die rust die die ploeg uitstraalt. Altijd blijven ze kalm. Het is een ijskoude, ervaren ploeg met als motor Christian Bruls op zijn... Wat is het?
36.
Ik denk dat hij 37 intussen geloof.
Proficiat dan bij deze.
Dus dat is indrukwekkend. Ja, ik vind de Beveren echt een machine.
Ja, en dat is gedragen door Bruls inderdaad, een oude strijder. Maar,
fervent roker ook, Bruls. Ik heb hem ooit eens betrapt hier. Blijkbaar is dat iets dat algemeen geweten is.
Ja. Je ziet jonge kindjes voor een lange voetbalcarrière af en toe.
Ja. Ja. Dus ik kan me een beeld herinneren, denk ik, vorig dat hij bij Westerlo speelde. En in covid-tijd was het hier eigenlijk heel stil, buiten de 20 mensen dat hier mochten zijn. En ik kan me herinneren dat Bruls gewisseld werd en gewoon in de hallway, in de gang, gewoon een sigaretje aan het smoren was.
Ja, hij maakt daar ook geen geheim van.
Hij maakt er ook geen geheim van, dus dat vind ik charmant. Om dan nog uit te blinken. Ja, we hebben hier ook notoire Tony Watt gehad, die zelfs nog dronken op training. Of de ene Charlie Miller. Die twee dagen voor de wedstrijd stopte met zijn dagdagelijkse bak bier leegte. Dat maakt het ook charmant.
Die woonde meer in de La Roca voor een bitterballetje en een Scottish whiskyke.
Champagne Charlie.
Geweldige voetbal.
Heeft bij Chriske de Kipper gewoond. Ja. Dus Chriske de Kipper is iemand die jaar en dag, denk ik, 50, 60 jaar al vrijwilliger is bij ons op de club. En Charlie Miller woonde daarbij in. En zij vertelde dat dat ze elke dag een bak bier ging halen voor Charlie, die dan ook gewoon s'avonds helemaal leeg gedronken was. En twee dagen voor de match stopte hij met... die bak te drinken, om dan zich volledig te focussen op de wedstrijd, om dan de dag na de wedstrijd terug te tanken.
Wat wel fijn is, want Chriske die lust ook heel graag een kojakje of een whisky. Dus samen eigenlijk in hun fauteuil zitten die dan... Eigenlijk, ze moeten het inbeelden voor de op haard gezellig te degusteren. Allee, degusteren. Zwelgen in Charlie's zijn geval, waar geweldig charmant is. Is wel mee gedegradeerd met ons.
Ja.
Dus dat is dan weer de keerzijde van de medaille. Maar bon, ja, Beveren, gezegd, ja, een uitgekookte ploeg. Ze hebben er ook een doel mee kunnen bouwen. Toch ook wel, die Reus, die Nederlander,
ja.
Die was toch wel klaar voor een stap hogerop, denk ik.
Daar is iedereen het over eens, denk ik. Dat is een hele goede keeper. Hoewel ik dit seizoen, dus ik denk dat hij zich nog maar een keer of 3-4 heeft moeten omdraaien.
Ja.
Tot op Liège geen enkel doelpunt geslikt. Ja. Wat hallucinant is om op 5 of 6 wedstrijden geen enkel doelpunt te pakken. Ze hadden hier op de openingsspeeldag wel er al eentje kunnen in tegen de netten hebben. Met Adinani die alleen op de keeper komt.
Ja,
maar zo zie je maar in het voetbal.
Kan mij van Borus dit seizoen geen spectaculaire redding herinneren. Het is echt een verdediging die enorm staat als een huis. Hè. Dus ze hebben daarmee...
Ex-Lierse Bonen. Ook.
Bonen, inderdaad. Godot. Laurent Jans. Dat is een geweldige... Christophe Jans is ook op links. Dat is echt een geweldige verdediging. Hè.
Moet je ook eerlijk zijn, zonder te veel lofzangen voor andere clubs. Het is wel een mooie club, Beveren. Mooi stadion ook, gezellig.
Pop Peters heeft er goed werk geleverd. Kunnen we concluderen.
Dat is heel duidelijk, ja.
Die heeft toch een beetje de architect van dit Beveren, denk ik.
Helemaal.
En dan ook nog een heel specifieke aankopen, zoals die Margarita. Die komt dan uit, denk ik, tweede klasse Amerika, als ik me niet vergis.
En die scoort 2 keer in die wedstrijd tegen Kortrijk. Dus wat er is bijgekomen. En niet vergeten, die Servet, die fantastisch was, die is daar nog eens vertrokken. Hè? En daar spreekt niemand nog over. Dus,
nee, inderdaad.
De Beveren heeft een indrukwekkende kern.
Kente, keerzijde is altijd wel... wat wordt er daar gespendeerd aan budgetten van spelers?
Dat wil ik niet weten.
Dat is inderdaad. Iets... We kunnen wel zeggen, goed werk geleverd. Uiteraard goed werk geleverd, maar dat is ook gewoon... Ja, de budgetten, denk ik, dat je daar niet wilt weten.
Maar als we dan iemand een bloemetje mogen smijten, mag het een Lierse legende als Bob Peters zijn. Laat ons het daarover eens zijn. Je hebt de wedstrijd gezien. We hebben tegen Beveren al gevoetbald, Lierse. Dan hadden we het gevoel, oké, dat kon nog. We hebben kansen gecreëerd. Ik moet zeggen, tegen de kerels. Kortrijk hadden we dat veel minder. We hadden hier een podcast mee van de spelers van Lierse. En zeiden, ja... Kortrijk was veel moeilijker te bekampen dan Beveren. En toch heeft Beveren relatief gemakkelijk, maar je zegt met geluk wel weliswaar af en toe, tegen Kortrijk kunnen winnen.
Ja, maar ik denk ook dat ze bij Kortrijk niet hun beste dag hadden. Er waren ook de wedstrijdomstandigheden natuurlijk. Heel vroeg doelpunt die heel bepalend was voor de wedstrijd. Kortrijk heeft een hele mooie ploeg. Hè, want ik denk... dat er toch altijd een vloek rust over de daler. Dat is zo traditie in de Challenger Pro League. De ploeg die zakt, die is vervloekt.
Nog maar 1 keer gebeurt dat een ploeg die zakt meteen opgehaald was. KV Mechelen, denk ik.
En we hebben dat vorig seizoen gezien met RWDM ook. Dat die op het laatste, op een onwaarschijnlijke manier, nog de promotie missen. Kortrijk heeft dat, denk ik, heel slim aangepakt. Door meteen schoon schip te maken. Dat is iets wat je moet doen, denk ik, als je zakt, dat je niet blijft hangen met die negatieve vibes. Nieuwe coach, volledig nieuwe ploeg met heel veel 1B-ervaring. Heel veel jongens die gepokt en gemazeld in de reeks zijn. Hele mooie mix ook, vind ik. Heel, heel evenwichtig. En misschien de strafste transfer is het behoud van een spits. Ambrose, als ze één man moesten houden, dan was het hij wel. En dat hebben ze gedaan. Dus,
zou Odoi nu nog bijkomen ook?
Die al een hele tijd meetraint. Ja. Dus Ambrose is in die eerste maanden van het seizoen echt wel bepalend.
6 doelpunten al en 4 assists voor die Ambrose. Ja, dat is wel geweldig. Want wat opviel bij KV Kortrijk, ze zakten dan, maar al die spelers zijn vertrokken. Hebben zich eigenlijk allemaal verbeterd. Hebben allemaal een redelijk goede transfer gemaakt. Hè. Zitten allemaal bij 1A-clubs of bij, zoals de Belgische speler die nu bij Bolton zit, denk ik, in Engeland. Ja, dat is wel straf, want heel die ploeg die is eigenlijk zich gaan verbeteren. En toch hebben ze, zoals je zei, schoon schip gemaakt en iedereen laten gaan. En eigenlijk gebouwd aan een nieuwe ploeg die competitief is.
Ja, ik denk dat dat het recept is. Ik denk dat je het zo moet doen. ook nog eens een jonge en ambitieuze coach. Dus nee, ik denk dat is gewoon... je hebt alle ingrediënten voor het succes in de Challenger Pro League. Dus het zou wel eens kunnen dat Kortrijk afrekent met die vloek die er toch wel heerst over de degradanten.
Wat vind je van het format van 1B? Want dat is ook doorheen de jaren regelmatig veranderd. Ja. Beetje, kan... 1B wordt een beetje als paspunt gebruikt voor allerlei hervormingen. Wat vind jij van de nieuwe... Misschien moeten we nog eens schetsen voor de luisteraars wie er daalt, wie er zakt, ja. Want dat is vaak veel mensen...
Voor alle duidelijkheid, er zijn 17 ploegen. Dat op zich is eigenlijk al vervelend, want je zit nooit met een... Wij hebben hier het klassement voor ons liggen, maar het is altijd kijken naar het aantal gespeelde wedstrijden en zo. Dus het is niet ideaal, oneven aantal ploegen. Maar dus er zijn 17 ploegen. De eerste twee die stijgen rechtstreeks. En dan heb je de laatste twee die zakken. En dan heb je de play-offs die gespeeld worden met de nummers 3, 4, 5 en 6.
Maar de belofteclubs kunnen niet zakken. Dus het is eigenlijk de...
Hangt er vanaf wat zakken, wat maar er moeten vier belofte teams sowieso in de Challenger Pro League.
Sterke Brugge staat vierde in eerste amateur. Dus ja. Als ze op een plek komen die kans maakt om over te gaan, of die gewoon een plek is om over te gaan, ja. Dan kan bijvoorbeeld Club Next, dat momenteel voorlaatst staat, eruit donderen.
Ja. En,
sterke voor Club, het zou wel wat zijn. Hè?
Ja. Dat is daar in Brugge, denk ik... ze hebben een coach ook ontslagen, denk ik, Club Next.
Ja, pas ontslagen, ja, inderdaad. Dus dat is duidelijk dat daar iets niet goed zat bij Club Next. Het is natuurlijk wel zo dat die een serieuze generatiewissel hebben doorgevoerd. En echt met een heel jonge ploeg zitten. En als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Jong Gent, dat is echt een ploeg die al... waarvan de spelers al jaren samenspelen en die elkaar echt blindelings vinden. Je ziet dat bij Club Next veel minder het geval is. Hè.
Heb je niet het gevoel, Jeroen, met eigenlijk het moeilijker wegzakken van die vier belofteclubs, dat daar een beetje de druk weg is? Dat ze een beetje het gevoel hebben van... Oké, goed, terwijl ik kan me herinneren, Club Next deed er vroeger altijd alles aan om eigenlijk de beste jeugdclub te zijn. Vermant was eigenlijk een weergaloos team. Ja. Ik heb het gevoel dat het daar nu een beetje zo weg is.
Ik denk dat dat nog wel leeft bij die belofteteams, om de beste van de belofteteams te zijn. Dat leeft zeker. Dus je hebt echt wel prestigeduels. Zeker als er zo bijvoorbeeld onlangs deed ik de Futures tegen Club Next. En dan voel je dat is een cupmatch eigenlijk. En dus dat zit er nog wel in. Maar je voelt inderdaad dat je ergens wel met een competitie zit op twee snelheden. Hè. Dat is gewoon zo. En je voelt dat... Dat toch wel een verschil is, want als je werkt met zo'n belofteteam, dan is jouw, als coach, is jouw opdracht, was jouw opdracht dubbel zo moeilijk.
Want erin blijven en opleiden. Voilà. Nu is het eigenlijk dus vooral opleiden.
Dat waren eigenlijk twee totaal verschillende missies waar jij voor verantwoordelijk bent. En daar valt er nu eigenlijk één min of meer van weg. Dus dat moet inderdaad een heel
groot. Wat dat jammer is, want ik kan me herinneren vorig seizoen. Oké, we waren Lierse, zijn dramatisch toen op Club Next. Maar we verliezen daar op een vrije trap, een weergaloze vrije trap van ene Sique. Ja, die...
Sique, die inderdaad eigenlijk geen Club Next-speler is.
Nee, die dus, was toen gehaald voor een paar miljoen.
En die komt er even een vrije trap bij ons.
Ik begrijp dat onrechtvaardig kan overkomen. Ja, zoiets, dat snap ik. Maar ik krijg die vraag heel dikwijls wat ik vind van die belofte, de aanwezigheid van de belofteteams in de Challenger Pro League. Ik vind, als commentator moet ik eerlijk toegeven dat ik die wedstrijden met belofteteams vaak heel leuk vind. Ik vind dat super tof om de talenten van morgen aan het werk te zien. Om spelers te ontdekken jaren voordat ze... Want laten we eerlijk zijn, wat er rondloopt bij een Club Next, daar gaan we allemaal, al die spelers gaan we nog van horen. Hè.
Er zijn er wel wat gepasseerd hier ook die gevoetbald hebben. Ik denk een Bamba... Vermaand, ja. Wel wat jongens al gezien.
Bij Jong Genk loopt daar ook. Ik zag, om maar één naam te noemen, die De Wannemakker vond ik fenomenaal. Ik vond die keeper Brugmans geweldig. Dus ja, er loopt ongelooflijk veel talent rond.
Verdediging en van Gent ook.
Souma, ja. Inderdaad. Ja, ja. Ik vind dat heel tof om te doen, die belofte teams. Alleen zit je natuurlijk, de beleving is totaal anders. Als supporter, ik kan me inbeelden dat je als supporter eigenlijk bijna moet opladen om naar Gent te gaan. Om
ja, een lege Gelamco Arena, voilà. Voetballen is niet echt het fijnste. Ook niet als speler natuurlijk. Ja. En iedereen is wel gemotiveerd, want je komt in een mooie setting. Maar dat is gewoon niet makkelijk voetballen. En ook natuurlijk als thuisploeg zijnde, ja. Uitsupporters krijgen ze niet mee. Ja, dan speel je tegen gewoon 11 voetballers en niet tegen een andere club bijna. Maar oké, bon, die jonge ploegen zijn op zich leuk om te kijken. Spelen meestal goede voetbal. En moeten we ook eerlijk zijn, op DAZN of ervoor een andere platform. Wedstrijden worden wel aardig goed bekeken, omdat gewoon supporters van de A-kern wel graag naar hun belofteploeg kijken. Gewoon.
Ja, absoluut. Al gebeurt het vaak, iets te vaak naar mijn zin, dat die wedstrijden samenvallen. Hè? Dat de A-ploeg op hetzelfde moment speelt als de belofteploeg. Dat is bijzonder jammer.
Het enige goede dat daar aan is dat bijvoorbeeld Nussike, die je dan mee zou gaan met Club Brugge A, kan er niet worden mee doorgeschoven van oké, we spelen vrijdag met Club Brugge en dan zondag met Club Next. Ja. We sturen nog mee met Club Next, want niet gespeeld. Ja, dat is op zich wel positief voor dan de ploegen die in Challenger Pro League actief zijn. Natuurlijk. Ja.
Nee, ik blijf erbij. Voor mij, ik moest er ook aan denken toen Svetkovic scoorde voor Anderlecht afgelopen weekend. Ja, dat is een speler. Wij hebben die al vaak bezig gezien. We kennen die. We weten wat hij kan, wat hij niet kan. Dus dat is journalistiek is dat eigenlijk heel leuk.
Vind. Is het een idee om die vier belofteploegen Een nevencompetitie te laten spelen in de Challenger Pro? Ik zeg maar aan het einde van het seizoen nog een onderling toernooi of zo, om toch de spankracht een beetje nog groter te maken. Het is maar een idee.
Ja, het is een goed idee dat er een bepaalde inzet is voor hen ook, een competitieve inzet. Ja.
Een geldprijs dat verdeeld wordt door alle andere clubs.
Dat Union 23, onder 23 en Cirkel onder 23 erbij komen en dat daar dan nog altijd een zakker zit.
Voilà, zoiets. Dat inderdaad. Dat
de verste aanvoer is van Young Team.
Maar dan denk ik dat de competitie ook beter gaat worden als er iets meer.
Ja, maar ik kan mij ook inbeelden dat ze bij Lierse niet zouden kunnen lachen met een nieuwe geldprijs voor grote clubs als.
Nee, dat moet dan naar ons komen, hè, Jeroen. Dus zij maken. Zij,
geldprijzen voor ons, en ze moeten er spelen.
Voilà, zij moeten ervoor spelen. Ja, voor onze geldprijzen.
Dan hebben ze mee. Nee, fantastisch. Misschien is een keertje, Jeroen, vaak op Liespal geweest. Lierse dit seizoen. Hè. We kunnen moeilijk Hosanna in den Hogen zingen, maar Lierse, je hebt waarschijnlijk al wat wedstrijden bekeken.
Ik heb er twee gedaan, denk ik, dit seizoen van Lierse.
Gent en RWDM, denk
ik. Ja, dat zijn de twee. RWDM was heel goed, vond ik. Gent een stuk minder. Ik denk dat het duidelijk is dat Lierse geen ploeg heeft om kampioen te spelen, dat ook niet de ambitie is of moet zijn. Hier wordt op een bepaalde manier gewerkt die ik bewonderenswaardig vind. Je zit nog altijd met een opvallend jonge groep, vind ik. Dat viel mij op toen ik Lierse becommentarieerde. Ik denk dat Perdikizi was geblesseerd. Wie was nog? Mertens was geblesseerd.
Mertens,
dan zakt die gemiddelde leeftijd enorm. Dus het is een hele jonge groep, nog altijd een heel Belgisch getinte groep. Ik denk dat de ambitie heel realistisch is, dat er hier op een nuchtere, realistische manier wordt gewerkt, dat er geen risico's worden genomen. Dat is nu eenmaal het beleid van de club. En ik denk dat dat een goed, verstandig beleid is, een heel duidelijke visie die wordt aangehouden, maar als supporter kan dat alles frustreren, neem ik aan.
Het brengt mood swings met zich mee. Je speelt dan tegen RWDM een fantastische wedstrijd, die je zelf hebt becommentarieerd. Dan zie je, oké, er is kwaliteit. En dan kom je naar Jong Gent en dan denk je, verdorie, ja, zijn we nu zo slecht? Hè? Dat wordt dan door een supporter uiteraard geopperd.
Jong Gent ook wel.
Maar Jong Gent is uiteraard gewoon echt goed. Ja. Maar ja, je hebt die twee wedstrijden bekeken. Je kan ook zien waar dat misschien het verschil lag. Uiteraard, je miste een paar personen door blessures. Ja, is dat dan de valkuil van voor Lierse?
Ik vermoed dat Lierse staat op dit moment op de 11e plaats, zie ik hier voor mij. Ik denk dat Lierse inderdaad nog wel een paar plaatsen hoger kan eindigen, maar echt veel meer zit er gewoon niet in, denk ik. Dat is al vielen mij wel enkele spelers op, moet ik zeggen. Ik ben heel erg gecharmeerd door Bode Kerf. Ja. Achteraan vond ik
absoluut
echt wel, maakt indruk, maakt echt serieus indruk.
Ook mooie scouting, denk ik, uit de lagere reeksen.
Ja, Ninove gaan halen.
Dat is een pluim op de hoed. Van,
Ja, die heeft meteen dat niveau ook opgepikt. Hè. Die kwam in de winter hier toe en was meteen eigenlijk, die was klaar. Was mooi. Ja,
redelijk indrukwekkend. De ambitie van Lierse is realistisch. En ik denk dat je als supporter, als hier nog zo'n aantal jaar gewerkt wordt, zal er wel één seizoen tussen zitten dat die groep nog eens boven zichzelf kan uitstijgen. En dat je een paar spelers in die groep hebt zitten die die echt wel een grote toekomst hebben. En dan kan je natuurlijk wel eens een seizoen hebben dat je de top haalt.
Maar, denk aan bijvoorbeeld de show die nu de pannen van het dak speelt in
Polen. Ja.
Is er zelfs, denk ik, mee topschutter nu. Ja. Oh, dat zijn wel jongens die hier opgeleid zijn geweest.
Ja.
Van het weekend nog twee golen en een assist. Die staat gewoon gezellig op de foto met Lukas Podolski.
Is daar nu echt de grote man daar in Polen?
Nee, maar de keuze hier bij de club is... Want ik was vorig jaar op een
talking dinner
in Lier. En ik had de eer om naast de voorzitter te zitten, die ook indruk maakte op mij, moet ik zeggen. Ik vond dat echt een persoonlijkheid met een heel duidelijke en gezonde visie. Als daar van die visie niet wordt afgeweken, dan denk ik dat als supporter wel eens kan frustreren. Maar ik vind het bewonderenswaardig.
Als je zo blijft werken en je hoeft niet altijd meteen te verkopen, maar je kan in de plaats eens een keertje verlengen. Ja. Hè, maar daar heb je natuurlijk middelen voor nodig. En die zijn we aan het opbouwen of aan het creëren. Ja, dan is het inderdaad het moment om
dat
te zeggen,
je
nu zo kunnen
kan
we eens
houden. Ja. En
nu moet je verkopen, omdat je werkt zoals je werkt. En dat is financieel gezond blijven en de club niet in een ravijn storten.
Ja.
Ja, dan moet het zo. En dan hopen dat je eens een keer kan zeggen, nee, nu houden we het been stijf en we gaan niet verkopen en we gaan verlengen. En dan hopelijk wordt dat kapitaal alleen maar groter en dan kan je ook eens meedoen voor de prijzen.
Ja, om terug te komen op die twee wedstrijden, RWDM en Jong Gent, niet toevallig ook een thuis- en een uitwedstrijd. Ja. Daar, ik denk dat Lierse een uitcomplex heeft dit seizoen.
En vorig seizoen hadden we ook al een heel sterke thuisreputatie opgebouwd, vond ik. En dat hebben we doorgetrokken, alleen uit blijft het lastig.
Ja.
En hoe, want je bent al meer dan 20 jaar commentator, hoe heb je Lierse zien evolueren? Want je hebt onder andere andere tijdperken hier gekend als commentator. Hoe analyseer jij die evolutie van die club?
Ja, ik zeg het, toen ik begon als commentator was dat in volle periode J, zeker als die naam jullie nog iets zegt.
Zeker.
Y-E. Dat was de man die hier in het Belgisch voetbal rondliep en
doelmannen die
gebeurden rare dingen
deden.
Ik moet zeggen, als commentator heb ik waarschijnlijk ook wedstrijden becommentarieerd in die periode waar er rare dingen gebeurden. Maar wat je als commentator onmogelijk op dat moment kon inschatten wat er wat
werd
er aan
dan als
was.
Vormdip geclasseerd of een off-day.
Ja, voilà. Dus toen waren er wel eens een aantal collectieve off-days in die periode, ook bij Lierse. En dan,
onze doelman had vaak off-days in dat tijdperk.
Was dat Cliff Medelier?
Nee, was Yves van der Straten, denk ik, onze doelman.
Ja, Cliff Medelier het ook.
Er waren veel doelmannen toen die minder dagen hadden.
Ja. En de coach, Paul Put.
Ja, toch mindere dagen. Ja.
Een goede spandoek ook ooit op de Lierse. De put stinkt. Ja. Kan ik me nog altijd voor de geest houden. Ja.
Dus dat was de periode dat ik begon als commentator en vaak hier op het Lisp kwam. En dan heb ik natuurlijk ook de periode Maget Sammy meegemaakt. Hè. Toen kon het allemaal niet op. Toen
gingen we Champions League spelen binnen de 3 jaar.
Ja, dat werd ook letterlijk gezegd. Hè. Ja. Ik denk dat alle spelers toen ook in hun contract duidelijk Champions League voetbal, wat betekent dat voor jou? Wat zijn de voorwaarden?
Ah, oké, okay, de premiestelsels voor de Champions League stonden al in de... Ja, waanzin. Ja. Maar toen waren er gasten als ene Wesley Sonck die nog rondliepen en toch etelijke euro's op hun rekening zagen.
Ja.
Ja, ik bedoel, ja, wat de zot ervoor wil betalen. Hè. En in deze geval was een zot uit Egypte en die zijn zakken leken oneindig diep.
En toen liepen er trouwens ook heel leuke spelers rond. Van die Egyptenaren was ik nogal gecharmeerd door die nummer 10.
Abdelwahed.
Ja, Abdelwahed.
Die was echt goed. Hè.
Ja. Die was echt goed, inderdaad.
Ene Benzepaini heeft hier ook nog gespeeld.
Ja,
nu onbetwistbaar titularis bij Dortmund.
Zeg ik er altijd bij als ik een match van Dortmund toe, ex-Lierse.
Maar je werd hier vergruist door de eigen aanhang. Ik kan me herinneren.
Toen zelf op een berg inderdaad.
Ik kan me herinneren dat hij kon er geen kloten. Echt uitgefloten werd die jongen. Maar zo zijn er hier nog uitgefloten waarvan ik dacht: ene Gali op middenveld, ook fenomenale voetballer.
Ja, echt stylist, geweldig.
Elk balcontact kreeg hij de berg over. Over zich heen. Het kan bizar lopen soms.
Ja. Wat ik ook graag had, was natuurlijk de keeper, hè. Kujovic. Vond ik echt wel iemand met persoonlijkheid.
En Mabel man ook.
Absoluut, ja.
Die... En we hebben Verezovski nog gehad, die in de loopgraaf in Oekraïne nog onlangs heeft moeten vechten. Die heeft hier ook in doel.
Carrière switch.
Igor Berezovski. Ja.
Igor van het schietkraam hier op Lisp naar het schietkraam in de
Krim. Donbass.
Ah, nee, voilà.
Dat kan verkeren soms.
Ja.
Maar inderdaad, je hebt hier veel gezien en meegemaakt.
Dus inderdaad, ja. Ik heb een aantal pieken en dalen meegemaakt, ja.
En ook het, misschien als hoogtepunt van de laatste jaren in tweede klasse, die titel met Razinski onder Emil Teunis. Leverde mooie beelden op. We rakelen ze soms nog op. Het Lisp zat hier echt tot de nok gevuld.
Ja, en ook knap hoe Anteunis daarmee omging. Hè. En ook de rol die Anteunis gespeeld heeft. Want ik denk dat hij echt wel die laatste zet richting promotie gegeven heeft. En dat was heel... Ik herinner mij interviews met Anteunis die ik toen mocht doen. En die genoot daar ongelooflijk van dat was zo zijn laatste kunststukje nog, zo denk ik, zag hij het zelf.
Ja, daarna is hij op pensioen gegaan, denk ik. Was een geweldige, echt zo de grootvader van de groep. Ja. Die kon dat moeilijk inschatten, want die had uiteraard geen kampioen gespeeld. Anderlecht, Rode Duivels, en dan kwam hij hier bij Lierse in tweede klasse. Ik had er moeilijk oog op als supporter welke rol dat hij speelde. Maar jij misschien als journalist en volger misschien beter?
Ik denk wel dat hij, wat heel belangrijk was voor die groep, denk ik, was het geloof. Hè. En hij heeft dat geloof in die groep gekregen. En natuurlijk met al zijn ervaring die je in die laatste 100 meter nodig hebt, was hij de juiste man op de juiste plaats. Dat is duidelijk.
Is een coach de speelfiguur het belangrijkste stukje voor een puzzel voor kampioenschap in 1B?
Ik denk dat een coach een heel belangrijke rol speelt. Ik moet dan aan die eindstrijd van vorig jaar terugdenken. En hoe het is afgelopen met Yannick Ferreira, die coach was van RWDM. Ik vind Yannick Ferreira een fantastische coach. Ik ben echt een Ferreira-adept. Dus,
voetbaldier tot en met.
Ja, absoluut. Geen slecht woord over hem. Maar ik denk wel dat hij die stress onderschat heeft. Ja. Die stress die er bij zijn groep leefde in die laatste wedstrijden, heeft hij, denk ik, want daar herinner ik mij in gesprekken met hem, hij negeerde dat zo'n beetje. En denk dat dat een verkeerde inschatting geweest is.
Wou die daar het ijskonijn spelen? Want wat hij eigenlijk helemaal niet is, want je ziet hem toch dikwijls molenwekend langs de zijlijn. Ja, en zeer, zeer temperamentvol. En nu wou die plotseling zo... Er wordt niet gesproken over titel, maar je zag hem van binnen koken in de samba dansen. Van, dit gaat hier gebeuren. Maar hij kon het beter zo gedaan. Gewoon van, oké, we gaan ervoor, we pakken het.
Ja, en nu, het is onbegrijpelijk dat dat niet gebeurd is. Hè, want RWD had toen 3 wedstrijden nog op het einde. Waar ze
Lommel, denk ik zelfs. Lommel, dat de champagne verschrikkelijke stond street koud, bezig was. Ja.
En speelde ze inderdaad een erbarmelijke wedstrijd. 3 kansen om, en ze moesten er gewoon 1 van grijpen. En,
maar dat was bij Zulte Waregem niet anders. Want ik kan me herinneren dat ze daar op Lokeren gigantische... En dan zag je zelfs bij iemand die altijd rustig is, fan, zo ken ik hem, zie je daar dan toch ook een beetje de paniek in zijn ogen. Maar uiteindelijk pakt hij toch gewoon in een alles bepaalde wedstrijd, de match van het jaar misschien, Zulte tegen RWDM, wint Sven dan. En dan heeft de trainer altijd... gelijk aan het einde van de rit.
Ja, ik herinner mij daar, was dat in deze podcast of in een andere podcast? Want nee, jullie hebben hem niet meer gehad.
Hij mag altijd nog eens afkomen, denk ik. Nee,
we hebben hem wel gehad in de podcast, Sven van
Broek. Ja, we hebben hem gehad.
Want ik ben trouwens een luisteraar van jullie podcast tijdens het joggen heel vaak. En ik herinner mij inderdaad dat ik die podcast ook gehoord heb. Dat was helemaal op het einde van het seizoen.
Ja, klopt.
Hij blikte toen al vooruit op het volgende seizoen dat er niet meer kwam voor hem.
Opeens was hij weg.
Ja. En ik herinner mij een uitspraak van hem over die bewuste titelwedstrijd van vorig jaar. Dat hij zei dat hij ook wel geholpen werd in die wedstrijd door keuzes van de coach van RWDM. Dus dat vond ik wel een straffe uitspraak.
Voilà. Misschien eens terug naar het huidige seizoen, Jeroen. We hebben de top 2 met de SK Beveren en Kortrijk. Dan eigenlijk wel opmerkelijk, Beerschot. Ja, die heeft ook wel serieus wat heeft zich serieus wat veranderd. En staan derde is toch opmerkelijk, hè, want we zijn er gaan voetballen op Beerschot als Lierse zijnde. Ja, dat was eigenlijk een wedstrijd die er zeker in het tweede time geen niet meer was, omdat Beerschot echt wel niet meer wou voetballen. En staan er toch derde te prijken.
Ja, en inderdaad op kouse voeten een beetje. Ja. Beerschot, zeker een ploeg om rekening mee te houden. En die metamorfose was het woord dat je zocht.
Denk ik.
Die metamorfose, net zoals Kortrijk. Hè, een beetje eigenlijk hetzelfde verhaal. Volledig schoon schip gemaakt. Nieuwe, jonge, ambitieuze coach. Ik was niet zo onder de indruk van de namen als ik die allemaal bekeek. En als je dat vergelijkt met de namen van Kortrijk. Maar ze staan daar toch maar heel knap. En wie weet wat er nog zit aan te komen met de overname van de club. Dus zijn er misschien nog dingen mogelijk. Dus Beerschot is zeker een ploeg om rekening mee te houden.
Er heerst ook precies iets minder negativiteit over die club. Waar dat vorig jaar eigenlijk elk persbericht, elk nieuwsitem was negatief. Ja, is het nu het gevoel dat het daar eens rustig is?
Ik kijk echt uit naar die... de wedstrijden die er nu aankomen, want de top 3 speelt eigenlijk om de beurt tegen elkaar nu in de komende weken. Dus ik ben benieuwd hoe Beerschot daar gaat uitkomen in die grote wedstrijden. Ook niet vergeten, want Beerschot staat derde, niet vergeten dat het nummer 4, Lommel, voor mij echt wel aan het begin, voor de start van het seizoen, zei ik, Lommel wordt de verrassing van het seizoen. Dat is er nog niet helemaal uitgekomen. Maar met de mogelijkheden die er in Lommel zijn, moet je met Lommel altijd rekening houden, denk ik. Daar is ongelooflijk veel mogelijk.
Behalve vorig jaar waren ze echt een serieuze vormdip.
Absoluut. Die hebben een reeks neergezet.
Zijn hier beginnen verliezen, denk ik, in december. En hebben dan, denk ik, 9 à 10 wedstrijden niet meer gewonnen.
Dus dat was inderdaad heel bizar. Maar de Belgische spelers die daar zijn bijgekomen, als ik kijk naar dat middenveld van Lommel dit seizoen, dat zijn allemaal topnamen. Hè.
Schoofs
in de eerste plaats. Ja. Maar ook een Reiners die daar zo'n beetje als nummer 10 speelt. Vind ik heel indrukwekkend. een Salah die ze hebben kunnen houden. Dus die hebben echt wel die hebben een hele goede ploeg gericht versterkt. En voor het eerst heb je met een coach trouwens ook die op resultaat kan spelen, wat die vorige coaches van Lommel allemaal niet wilden of niet konden. Mm-hmm. Dus Lommel is echt wel een ploeg om rekening mee te houden, vind ik. Heel compleet, maar dan toch dit seizoen een paar serieuze steken laten vallen. Dus ik had ze nog iets hoger.
Nog hoger? Ah, ja. Ja. Ik denk ook altijd elk jaar, ja, Lommel gaat deze jaar verrassen, want er is altijd wel een leuke transfers van jonge gasten. Maar nu hebben ze dan ook zo nog een Nederlander, die er half Seuntjens. Ja. Ja, de 36 jaar, heeft 140 golen gemaakt in de keukendivisie.
En nu dit seizoen belangrijk is. Hè? Afgelopen weekend nog de winning goal maakte. Dus de politiek is daar echt wel veranderd. En voor het eerst denk ik dat iedereen in en rond die club wil gaan voor promotie. En dat opleiding niet meer het allerbelangrijkste is.
Top 6 moet eigenlijk, en dat was eigenlijk, vond ik, de voorbije jaren al bijna een must, want marktwaardegewijs is Lommel gewoon de derde club uit de Challenger Pro League, hè, met voorsprong op de rest. Ja, dat is gewoon, zit wel een kapitaal aan spelers als je de marktwaardes bijeen gaat tellen. Dus op zich is Lommel aan zijn status als ploeg, niet per se als club, maar zeker als ploeg, zijn wel verplicht om
nu ook een gloednieuw jeugdcomplex gebouwd.
Ze zijn ermee bezig. Dus dat is, de Citygroep is daar wel blij om te blijven. Anders doe je die investeringen niet. Dus die toekomst lag dan Lommel op dat manier wel toe.
Mogen we het over de kneusjes hebben? Olympique Charleroi, is dat de kneusje van de reeks? Of zie je ze nog een heropmars maken in de Challenger Pro League? Ik denk dat het rommelt daar. Ik heb het gevoel dat ze de stap naar het profvoetbal een beetje onderschatten.
Als ze een sprong maken, zal het geen grote sprong zijn. Daar is ook heel veel gemor bij supporters. Er gebeuren ook rare dingen. Alleen al dat stadionverhaal. Die spelen daar nu eigenlijk in het stadion van de rivaal, Sporting Charleroi. En het is al een paar keer aangekondigd dat ze terug naar het oude stadion gaan, maar ze blijven daar maar zitten.
Is dat ook een volledig Spaanse coach die dan geen Engels of geen andere taal? Want ik kan me herinneren, hier na de wedstrijd ging ik naar de interviews met onze coach en dan zag ik gewoon hun coach geïnterviewd worden in het Engels met een tolk, hij antwoordde in Spaans. Dus dat zijn allemaal... En dat zijn dingen die nefast zijn, denk ik.
Alle jongens die verantwoordelijk waren voor de promotie zijn vertrokken. Dus je hebt Paulet,
Rousseau,
op het middenveld,
zit nu bij
Rousseau, Ferber, noem maar op. Dus die zijn allemaal weg. Ik heb Olympique, denk ik, 1 of 2 keer gedaan dit seizoen. En ik kon ook niet altijd echt een lijn zien. Ik vond er ook niet meteen een idee achter. Dus ze hebben mij nog niet kunnen overtuigen. En het is maar de vraag of dat nog zal gebeuren.
De Waalse clubs doen het momenteel, hebben het lastig, hè, in de competitie.
Ja,
dat valt op.
Serain, dat nu elke
dag... Denk
jaar,
wel dat je Serain zegt, het is prachtig. Dat was hem al een hele dag op aan het hopen.
Elk seizoen onderaan bengelen. Daar is wel iets gebeurd. Ik zie daar wel een fundamenteel verschil met de vorige seizoenen. Daar wordt echt gevoetbald nu. Hè. Dus het is niet meer zoals onder Baye Leie met z'n allen voor de goal. Nee, daar zit echt voetballend vermogen in. Wordt heel mooi voetbal, frank en vrij voetbal gespeeld. In de wedstrijden die ik gedaan heb.
Okay.
In het begin van het seizoen. Want het kan natuurlijk... gezien de stand snel kantelen. Maar dat is toch wel een ander Serain dan de voorbije jaren.
Is dat Serain nog altijd in eigendom van... Okay. En hebben ze dan een karrevracht aan huurlingen opnieuw afgedropt? Of is het ook daar een verandering of niet?
Ik denk dat... dat is nog altijd het geval. Dus zij moeten zorgen voor een mix tussen spelers van de moederclub, zeg maar, MES, maar ook van een Afrikaanse school... In Senegal, in Dakar. Jongens die vaak voor het eerst kennis maken met Europa. En dan nog eens jongens uit de eigen regio. Dus die mix moet er altijd zijn. En...
Da Costa speelt er nu ook, ex-Lierse.
Ja,
Emmanuel
klopt.
Da Costa. Ja. Avontuur bij La Louvière was van korte duur. En naar de buren uit Luik gestuurd.
Maar de kwaliteit is natuurlijk een stuk minder dan de ploegen waar we tot nog toe over hadden.
En dan ja, bijvoorbeeld Club Luik. Qua faciliteiten voor commentator, fenomenaal. Jammer dat, dat je daar nooit meer ziet. Dat zijn daar van die kotjes naast veld. van die prefabkotjes. Fenomenaal.
Daar heb je mij nooit over horen klagen, want ik vond dat geweldig eigenlijk. Ik vind Club Luik ook een hele mooie club. Heel leuk hoe die club leeft en kanteren op een ongelooflijke aanhang. Grote en fervente aanhang. De sfeer is daar altijd super positief, vind ik.
Pionk op daarachter het doel is altijd een leuke doel.
Ook altijd een tikkeltje vijandig. Het is geen pleziertrip, ik zal het zo zeggen.
Nee, voor als bezoekende supporter is het verschrikkelijk. Want je zit daar in de hoek en ik denk zelfs dat je... één hoek aan de overkant niet ziet. Een hele mooie club. Altijd lastige verplaatsing natuurlijk. Kunstgrasveld, kennen we allemaal. Maar ook een club die, zoals Lierse, toch ook een beetje vasthoudt aan de identiteit. En vooral recruteert in de eigen regio. Hè. Opvallend veel Luikenaars die spelen voor Luik. Dat vind ik ook heel leuk, eigenlijk.
Volgende wedstrijd, Lierse-Luik, over de 19e oktober. Als ik me niet vergis. 19 oktober. 4 uur.
Ik heb er dus wat over opgezocht. Hè. Luik is inderdaad een goede ploeg. Ze hebben daar een topschutter rondlopen, hè, met Omar Diouf.
Ja.
Ik heb een tekstje voor de business moeten schrijven.
Echt een
scorend vermogen. De Saar zit daar dan nu als Luikenaar.
Ja.
Hè, zijn vader is nog kampioen geworden in tweede klas, denk ik, met FC Luik.
Met Luik, inderdaad.
Dus dat is ook eentje echt van daar. Kylian Hazard loopt daar rond. En dan heb ik nog eentje gevonden. Dario Sarmiento. Een Argentijn.
Sarmiento, ja. Dat is inderdaad een Argentijn die ik zelf dit seizoen nog niet heb zien spelen. Die is later aangesloten. Maar ik hoor daar wel heel veel goede dingen over.
Ja, Manchester City heeft die etelijk jaar geleden voor 5,5 miljoen overgekocht van een Argentijnse club. Ja, een beetje natuurlijk mee verzonken in alle talenten bij City. En dan opnieuw naar Argentinië gekomen. En nu op huurbasis... bij FC Luik. En als je ooit 5,5 miljoen bent waard geweest op je 17 of zo, dan kan je nu op 22-jarige leeftijd misschien wel alles komen kapot voetballen in de Challenger Pro League.
Argentijnen, een ras, getalenteerd ras.
Ja, absoluut. Toch de hele, de halve is wel...
Ik ben de halve. Ik kan minder goed voetballen.
Dus nee, leuke ploeg bij FC Luik. Dus staan eigenlijk terecht momenteel vijfde, Jeroen.
Ja, het is de afgelopen seizoenen net niet gelukt voor Luik. Altijd zo net buiten die top 6. Ik denk dat ze ook echt de afgelopen twee seizoenen zevende of achtste zijn geëindigd. Dus het zou wel eens kunnen dat ze er nu wel bij zitten. Al vind ik het heel wat ploegen aan elkaar gewaagd in die zone in de rangschikking. Hè. Je hebt ook Patro Eisden natuurlijk, heel sterke ploeg.
Ja. Alhoewel dat ik ze minder vind dan de voorbije jaren, als ik eerlijk mag zijn, Patro.
Ja, dat weet ik niet. Helemaal een volledig nieuw team. Het is echt straf dat daar... De ploeg die het vorig seizoen niet gehaald heeft in die barragewedstrijden met Cercle Brugge eigenlijk volledig is ingewisseld voor allemaal nieuwe namen. Opnieuw, zelfde recept, jongens uit lagere reeksen die ook allemaal meevallen. Hè. Kijk naar die Rousseau, die valt ongelooflijk goed mee.
Het verschil was wel enorm, moeten we eerlijk zijn, vorig jaar ook met Cercle. Het niveauverschil. Ja. Je zegt altijd van, we gaan ervoor die barrages en dan nog een wedstrijd. Maar het was eigenlijk ontluisterend om te zien hoe fel het niveauverschil was.
Ja, dat is het juiste woord, ontluisterend. En ik denk... dat de ploeg die derde eindigt, inderdaad. Ik zie het niet snel gebeuren dat die ploeg voorbij een eerste klasse team gaat.
Het is geen geschenk om helemaal tot einde mee te doen, om eigenlijk nog 3 weken langer te trainen dan andere clubs, om dan eigenlijk gewoon afgeslacht te worden.
Het is geen cadeau. Ik zou zeggen, commercieel is dat zeker een cadeau. Je gaat
er weer... Je hoort hier direct verschillende insteken.
Nee, uiteraard.
De marketingman.
Maar uiteraard. Maar ik denk gewoon dat het... Ik denk dat nog altijd...
Ik teken met mijn twee handen zelfs nu gewoon dit seizoen om die wedstrijden te mogen spelen.
Ja, uiteraard.
Uiteraard, uiteraard. Maar heb je er dan plezier aan als je 2 keer 3-4-5-0 op je doos krijgt?
Dat moet dan ook blijken.
Nee, maar klopt. Het verschil was heel groot. Maar het huidige patro, om nu te zeggen dat dat een stuk minder is dan het patro van vorig jaar, ik heb die indruk...
Ik vond ons tegen ons vorig weekend vond ik ze niet... Heb ik het gevoel... Ja, er was iets mogelijk. Oké, dat was denk ik onze kwaliteit, onze verdiensten. Al heb ik niet het gevoel dat het... Ja, ik heb het gevoel dat ze iets minder sterk staan als voorbije jaren. Maar het kan zijn ook dat dat misschien een blik was op die moment. Ik denk dat Lise daar de eerste helft goed stond. Nog de kans krijgt op 1-2. Eigenlijk, Perkidzi moet daar denk ik altijd de bal binnenknikken. Dus ik vond het een gevleide overwinning van Patro, maar oké.
Niet vergeten, Rodrigo, het is een volledig nieuw team hè, bij Patro. Dat er op dit moment toch al staat, vind ik. Dat vind ik op zich al een prestatie.
En Stijn recruteert daar gewoon op duidelijke filosofie. Echte strijders, echte krijgers. Die een Banza, dat is echt een tank.
Absoluut.
Ja, met ook voetballend
met
vermogen.
Veel voetballend vermogen. Ja, daar miskijken veel ploegen zich op. Hè. Als ik die Raïs zie, of noem ze maar op. Hè,
ze hebben altijd leuke buitenspelers. En ik heb Stijn niet horen zeggen bij Mid-Mid. Er moeten mensen de vuil meters slopen en ook dat vuil werk opknappen. Maar verder krijgen aanvallende spelers eigenlijk alle vrijheid om te doen wat ze goed kunnen. Dat ze acties maken, dat ze opnieuw acties maken. Proberen verdediging te volledig uit elkaar te dribbelen.
Die
en die vrijheid krijgen.
Inderdaad, ook, die maken ook, dat is een essentieel onderdeel van de filosofie van Stijnen. De Mbarkis en de Robberechtsen en zo, die hebben echt wel een.
Ja, we wijken niet af van die 4-4-2, nee. Want Stijnen speelt niks anders dan 4-4-2 ja. Als een carrière. Dus dat maakt het ook wel. Ja, helder. Gewoon spelers die naar Patro gaan weten, oké, we gaan gewoon een 4-4-2-formatie spelen. En dat zit. Maar gaat er maar eens tegen voetbal, inderdaad.
Ja, Stijn is gewoon een goede coach. En dat is jammer dat hij gewoon op matchdag af en toe een kronkel in zijn kop krijgt om dan een beetje raar te beginnen doen. Maar doorheen de week lijkt me dat gewoon een prima kerel waar je...
Ja, zelfs voor en na de wedstrijd, als ik hem interview, hoor ik altijd heel heldere en vooral heel eerlijke analyses ook. Dus als interviewer of commentator, nee, prima. Ja.
Hey, even over interviews, want na een wedstrijd altijd interviews. Heb je niet vaak het gevoel, is dat niet frustrerend als commentator, dat je inderdaad voelt van coaches sparen misschien zichzelf of zijn niet 100% eerlijk? Of heb je niet dat gevoel? Is daar een evolutie in dat vroeger misschien coaches iets meer flap uit waren?
Ik vind het tegenovergestelde.
Ja?
Ik vind, dus we zitten echt met een duidelijk andere. Vroeger coaches waren vooral oude mannen. Hè. Oude mannen die vaak spelletjes speelden. Wat nu met die jonge generatie coaches, of jonge generatie dertigers, veertigers, die zijn meestal, vind ik. Ik hou van die generatiewissel onder de coaches. Dat zijn meestal mensen. Die heel nuchter en eerlijk zijn in de analyse. Ik heb andere ervaring gehad 10, 20 jaar geleden.
Wat is het zotste dat je ooit meegemaakt hebt als commentator? Dat je denkt van, oh, dit was echt wel absurd.
Ik herinner mij natuurlijk coaches die zelfs die er een wekelijk spel van maakten om niet in de kaarten te laten kijken. Of Jackie Mathijssen was zo, denk ik.
Was een contraire mens.
Dat is het woord. Nee. Ook Frankie van Verkouteren liet ook nooit in zijn kaarten kijken.
Arjen Jacobs kon ook wel raar doen af en toe.
Ja, absoluut. Dat waren zo. Ik heb dat dus niet met al die jonge coaches die je nu eigenlijk in de Challenger Pro League bijna bij elke club hebt. Hè, heb ik dat helemaal niet. Heb ik vaak, want je noemt daar Marin Kredijk, de coach van Beveren. Vaak voor een wedstrijd zegt hij gewoon, voilà, dit is het plan, zo gaan we het doen. Dat is heel on-Belgisch ook, denk ik. Maar ik denk dat dat vooral te maken heeft met zijn generatie. Daar zijn ze veel helderder in de communicatie. Mm-hmm. Jonge coaches weten ook dat communicatie een heel belangrijk onderdeel is van de job. En dat had je vroeger veel minder, vond ik.
Vorige coach van Anderlecht en van Next, dat ook, die nu bij Heerenveen zit, ook een Nederlander.
Veldman.
Veldman, ja. Ook een heel sympathieke,
absoluut,
joviale man. Ja.
Ja, dat is inderdaad. Nederlanders zijn natuurlijk over het algemeen wat makkelijker te interviewen dan België, dat is bekend. Hè.
Het enige jammer, dat je krijgt wel niet meer van die gênante of situaties die 10 jaar na datum nog eens uit het archief voor gehaald. Maar ja, dat interview, dat krijg je veel minder. Hè. Waardoor er eigenlijk een wel eens niet een spelletje ontstaat met de interviewer en de coach die het absoluut niet eens zijn en die allebei blijkbaar een volledig andere wedstrijd hebben gezien. Was ook wel fijn om te hebben natuurlijk. Ja. Peper en zout.
Ik heb ooit zo eens een interview gehad met Christophe Daum.
Weilen, is hij niet dood?
Ja, die is helaas overleden.
De Nederlander met de Duitse met de snor.
De Duitse, ja.
Die is overleden. En,
Christophe Daum, die... Ik vroeg hem naar het gameplan voor de wedstrijd. En die zei letterlijk in het interview... Ja, denk nu toch echt niet dat ik jou ga vertellen hoe wij hier gaan. Denk jij nu echt? En die bleef daar maar op doorgaan. Dat is echt super grappig. Was
en hoe reageer je er dan op?
Ja, dat is gewoon een kwestie van kalm te blijven en door te vragen. Hè. Ja, het is jouw job om als interviewer om informatie te achterhalen. Dus daar zijn bij sommige mensen misschien andere wegen voor nodig dan bij anderen. Maar toen met Daum lukte het niet.
Je bent ook woordvoerder voor Visit Brussels, klopt hè?
Ja, klopt. Ik ben iemand die graag verschillende dingen doet, graag variatie heeft. Professioneel doe ik heel uiteenlopende dingen. En dat is inderdaad mijn belangrijkste job.
En dus als mensen, als Lierse supporters is naar Brussel willen gaan en
dan mogen ze
tips
altijd
tips,
contact met mij
dan
opnemen.
Dan moet ze even bellen.
Ja, ik ben echt iemand, ik hou heel erg veel van Brussel. Ik ben gepassioneerd door Brussel, dat is een van mijn passies. Maar Brussel is de stad waar ik van hou en denk ik ook heel goed ken. Dus je mag...
Je bent ook een culinaire liefhebber, zie ik soms op Instagram. Ziet er altijd goed uit. Misschien, waar moeten de Lierse supporters gaan eten als ze eens in Brussel zijn op weekendje weg?
Er zijn natuurlijk... Brussel is zo groot, heeft zo'n rijk aanbod wat restaurants betreft. Maar gastronomie is ook een andere passie van mij. En daar probeer ik ook professioneel wel een en ander mee te doen. Dus... ik ben nogal gulzig van aard. Dus de dingen waar ik van hou, probeer ik ook professioneel iets mee.
Een goede geuze af en toe, niet onderschatten.
Dat vind ik, daar ben ik het volledig met jou
mee. Wij gaan eens mee op citytrip naar Brussel. En jij komt hier op citytrip naar Lier. En dan doen we hier ook een paar restaurantjes aan. Super. Misschien moeten we dat rond de kerstperiode eens vastleggen. En dan, wat denk je
erover? Heel graag.
Zeker een goed idee.
Dan kom ik ook ergens anders dan bij Frituur Luc. In Duffel.
De chapeau hier beneden, als je hier biedt buiten wandelt, ook heel goede broodjes.
Ah, super.
Ja, ze gaan nu goed spanjeren hier beneden. Dus,
Trouwens, wat ik mij afvroeg, want dat is dan nog een andere passie van mij, lopen. Ik heb mijn schoenen, loopschoenen mee, sportuitrusting mee. Dus ik dacht mij te begeven naar de Kesselse Heide.
Ah, ik zou eigenlijk gewoon hier oversteken, het stadion. Er gaan nog spelers ook af en toe lopen. Je hebt hier gewoon echt de neten. Je kunt heel de vaart rond.
Ja, volledig rondliegen.
En dan,
en
ook mooi.
Hoe zit het met de ondergrond?
Dat is eigenlijk gewoon asfalt.
Ik minder interessant.
Ja.
De Kesselse Heide is dan op zich wel een leuke. Ja, je bent met de wagen, hè. Je kan er parkeren eigenlijk vlak aan de ingang. En dan kun je wel een stevige tour doen.
Voilà, ik ben daar nooit geweest en ik hoor daar heel veel...
Zeker doen dan.
Ik ben er al etelijke keren gaan wandelen. Ja.
En dan heb je een café Torven, op de hoek.
Kruispuntje.
Kruispuntje, daar kun je nog een koffie drinken. Of, zeker, en ook echt een sportcafé. Voetbal en wielrennen leeft daar veel.
Ja. En aan de overkant is de frituur.
Voilà.
Top.
Dus eigenlijk de twee dingen waar je van hebt.
Mijn werkdag zit erop, voilà, dus voilà. De rest is al gepland.
Nee, goed, maar dan kunnen we misschien afronden, dan kunnen we u gaan laten lopen.
Ik wou nog iets vragen, misschien als afsluiter. Ik wil Jeroen Roppen van u, de kampioen en de tweede ploeg die overgaat. En dan misschien de
waar vier clubs. Lierse nog?
Waar eindigt Lierse en de vier clubs die de play-off gaan inpakken?
Vind ik nu wel heel moeilijk. Ze bellen mij altijd voor het seizoen van Sportza. Ja. En de afgelopen jaren zat ik er altijd los op. Maar dit jaar zou ik het echt, vind ik het echt heel moeilijk.
Een gokje wagen.
Voor mij, ja, ik ga niks bijzonders zeggen natuurlijk. Als ik Beveren en Kortrijk noem als 1 en 2. Dan Lommel als derde. Mm-hmm. En moest ik ook de zakkers zeggen?
Ja, en nog de drie anderen die de play-off spelen misschien.
Moeilijk.
Dat is heel moeilijk.
Beerschot moeten we er misschien bij rekenen.
Ja.
Want Eupen is ook beter dan voorbije jaren.
Ja, maar ik heb Eupen afgelopen weekend gedaan en ze hebben mij echt niet overtuigd.
Ik had
er meer van verwacht eigenlijk.
Quasi hoe het nu staat, kan ik me bijna wat ik heb gezien en gelezen... kan ik me bijna in vinden.
Oké.
Okay. Of vind je RWDM Brussels... jij als Brusselaar?
Ja, RWDM ken ik heel goed natuurlijk als club. Het is de club ook die ik het vaakst becommentarieer. En ik vind RWDM dit jaar is zeker een stuk minder dan vorig jaar. Er zitten... veel spelers in die kern die zo hetzelfde profiel hebben. Ik vind er iets te weinig evenwicht. Ik vind het ook geen supergrote kern. Maar ze hebben natuurlijk wel een goede spits. En er loopt natuurlijk
Robay is talent rond. En die Robay is echt
altijd in het begin van het seizoen. Maar...
en zo'n Ziani-straf dat hij nog in die reeks
ja, maar hij is oud nu. Hij is oud voor een maanden oud.
Ah, oké.
Dus dat zijn echt wel heel bepalende spelers die je daar opnoemt. Voor RWDM zal de zesde plaats, vind ik, mooi zijn. Maar er zijn nog ploegen die daar aanspraak op maken. Dus... laten we RWDM zeggen. Mm-hmm. We hebben Beerschot. En dan hebben we er nog één nodig, zeker.
Ja, wat Lommel had je al gezegd. Hè?
Ja. En dan is het jouw club Luik, IJsden of Eupen?
Ja, dan zal het tussen Luik en IJsden gaan. Hè.
Of de revival van Lierse. Opeens als een raket.
Ja, en ik verwacht eerlijk gezegd, maar dat kunnen jullie natuurlijk beter inschatten, dat er in de wintermercato nog wel een en ander zal gebeuren.
Dat is boven onze hoofden. Boven.
Voilà. Oké. Nee, laten we zeggen, dan zal ik... dat vind ik een hele moeilijke. Luik of Patro, dat vind ik super moeilijk.
Ze zijn enorm aan elkaar gewaagd.
Ja, ik zou zeggen...
kern.
Dan ga ik toch nog voor Patro.
Patro IJzen met Stijn in de play-offs.
En dan ook de zakkers.
Ja, Olympique. En dan zal het... als het zo doorgaat voor Lokeren, als daar niks gebeurt, dan vrees ik het ergste voor hen.
Oké. Ze gaan nog voorbijgestoken worden door Framborijn en Serrain. Ja. En Lierse eindigt dan rond plek?
7 zeker.
nee, fantastisch dan uiteindelijk. 7 is allemaal zo slecht nog niet. Hè. Nee. Dan denk ik dat we daarmee rond zijn.
Oké.
Okay. Ik vind dat we hier een jaarlijks terugkerend format van moeten maken.
Graag.
Jeroen Roppe, die... de competitie fileert, die meer inzichten geeft. Want het is voor ons, het is voor ons moeilijk om alle wedstrijden in de gaten te houden, maar je hebt dan het globaal overzicht, wat ook de supporters gaan appreciëren.
Met voilà. Veel plezier.
En altijd welkom hier. Hoe zit dat eigenlijk met commentatoren? Jullie weten meestal een week op voorhand welke match je moet becommentariëren.
Het varieert. Ik heb mijn programma gekregen voor volgend weekend, maar ik weet het niet uit het hoofd. Ik doe een wedstrijd zaterdag en een wedstrijd zondag.
Misschien liefst dan om vier uur?
Nee, dat denk ik niet. Ik doe een wedstrijd van Patro en een wedstrijd van Club Next.
Alright, maar dan wachten wij tot de volgende keer dat we je mogen ontvangen. Maar je
we gaan eens naar Brussel. Stadions.
Ja, we gaan eens tot in de bezem.
We gaan eens naar Brussel.
Bij, dan zo een goeiedag zeggen.
Om Plas Catherine, daar goeie cafeetjes.
Absoluut.
Nee, fantastisch. Dan rest er mij eigenlijk gewoon Jeroen Roppe te danken. Dank wel voor tot hier te komen. Fantastisch.
Dank jullie voor de uitnodiging.
Met heel veel plezier. Rodrigo Vissers, dank je wel. En vooral jullie, Palieters, bedankt om te luisteren. En wij zien, jullie horen ons terug binnen een week of twee met een nieuwe aflevering van De Sportvriend. En verder, goeie week en tot snel.